gaan we even in gesprek met arts en onderzoeker William Kortvriend, die al de vorige keer in de uitzending vertelde zijn visie op het ontstaan van kanker. Hallo William.
Ja, daar ben ik weer.
Goeiedag. Je gaf aan dat eigenlijk de basis van het ontstaan van kanker wordt gelegd in fouten die mensen maken in onder meer de keuze van voeding, waardoor er fouten ontstaan in de stofwisseling. En ik kan me zo voorstellen dan dat door die fouten er wel schade kan zijn in het DNA, of dat bepaalde switches van je DNA aan of uit worden gezet. Dus dat dan de volgende stap wel iets te maken heeft met die genen. Zie ik dat dan goed?
Ja hoor, dat heb je helemaal goed. Het is natuurlijk niet zo dat alleen datgene wat we doen gedurende ons leven de kans bepaalt op kanker. Er is zeker nog een andere factor, en dat is natuurlijk de erfelijke factor. Er zijn gemiddeld, om kanker te krijgen, in je celkern, hè, uiteindelijk DNA in je celkern, zijn zeg maar 5 tot 10 kritische mutaties nodig. En een mutatie is eigenlijk een mooi woord voor beschadiging van je DNA. En dat heeft te maken met 2 soorten genen die beschadigd kunnen zijn. Dat zijn enerzijds de genen die de celgroei remmen. En anderzijds zijn dat genen die je celgroei stimuleren. Om een voorbeeld te geven, als we een wond hebben, ja, die moet helen, dan moet de celdeling op gang worden gezet. Is die wond eenmaal geheeld, dan moet dat weer geremd worden. Nou, dat is een soort gaspedaal en een rempedaal wat in elke cel zit. En bij een kankercel is het uiteindelijk zo dat het lijkt alsof dat gaspedaal vast zit in de onderste stand. Dus die cel die gaat vol gas delen en het rempedaal is onklaargemaakt. Nou, er zijn een aantal manieren waarop die genen op die manier kunnen muteren. Wat ik net al zei, dat kan een erfelijke factor zijn. Bijvoorbeeld, bekend is dat, denk ik, Angelina Jolie, die actrice, die had een bepaalde genmutatie, van de moeder, waardoor ze een veel grotere kans op borstkanker had. En die heeft uiteindelijk zelfs beslist om haar 2 borsten preventief te laten amputeren. Nou, dat is een voorbeeld waar een genetische factor een hele sterke rol speelt. Maar we weten ook uit bevolkingsonderzoek dat ongeveer 90% van alle kankers worden veroorzaakt door omgevingsfactoren. En we zien dat die omgevingsfactoren in de cel als eerste bepaalde beschadigingen gaan veroorzaken. En dat niet doen in de celkernen, maar in een ander onderdeeltje van de cel, wat mitochondrium heet. En die mitochondriën, dat zijn de energiecentrales van de cel. En we zien altijd dat voorafgaand aan de veranderingen van het cel-DNA, dat die mitochondriën gestoord raken. Daardoor raakt de energiestofwisseling gestoord. En uiteindelijk zien we dat er dan 2 dingen gebeuren. Er ontstaan te veel vrije zuurstofradicalen door een verkeerde stofwisseling. En het tweede is dat er te weinig energie is voor de celkern om haar DNA voldoende te beschermen. Mm-hmm. En ja, de stap die dan volgt is weer wat ik eerder zei, van als die, ja, er gaan heleboel mutaties optreden. Het kunnen wel 100 of zelfs 1000 zijn. Maar het gaat om 5 à 10 die kritisch zijn. Dat is net in die 2 groepen genen die het gaspedaal en het rempedaal van de cel vormen.
Ja, ik begrijp dan ook dat die oudere vrije radicaaltheorie en de antioxidantentheorie, dat die hierbij om de hoek komt kijken. Want ik denk dat antioxidanten bekend staan om het beschermen van mitochondriën tegen schade die dan misschien inderdaad ontstaat vanuit die omgeving.
Ja, dat klopt en dat klopt niet. Want je zou natuurlijk zeggen van, eet je maar helemaal 3 keer in de ronde aan antioxidanten en dan krijg je nooit kanker. De waarheid is echter helaas veel ingewikkelder en in elk geval anders. Want als we meer vitamine A en beta-carotene en vitamine E gaan eten, dat zijn de bekendste antioxidanten die we kunnen nemen, dan zien we dat we niet minder kanker krijgen, maar zelfs een beetje meer. En er zijn vele studies, inmiddels is het al 10 die dat steeds weer opnieuw bewijzen. De waarheid ligt dus anders. En terwijl we wel zien dat als we meer antioxidanten innemen zoals die zich in natuurlijke voeding, hè, lees verse groenten en vers fruit bevinden, dat we wel minder kanker krijgen. Nou, de vraag of dat door die antioxidanten in onze voeding komt, dat weet ik niet zeker. In elk geval is inmiddels wel al aangetoond dat om je een maximale bescherming te geven tegen kanker en tegen de vrije zuurstofradicalen in je cel, zoals dat heet, dat je een goede balans moet hebben van niet te veel en niet te weinig oxidanten.
Oké. En blijkbaar kan er ook wat mis zijn met de synthetische vorm van de antioxidanten die je natuurlijk in dat pilletje neemt.
We weten inmiddels ook dat, wat heel belangrijk is, is dat je de juiste verhouding hebt tussen de verschillende antioxidanten. Want vrije zuurstofradicalen, als je die te veel hebt, kun je kanker krijgen. Maar heb je te weinig, kun je ook weer kanker krijgen. Omdat die vrije zuurstofradicalen in de normale concentratie net even dodelijker zijn voor kankercellen dan voor normale cellen. Het ligt dus eigenlijk heel ingewikkeld.
Heb je dan ook een tip wat betreft het eventueel innemen van supplementen met antioxidanten? En welke verhouding of welke vorm zou je dat dan moeten doen?
Als je geen aangetoond tekort hebt aan vitamine A of vitamine E of beta-carotene, en het heeft bijna niemand in Nederland en ook niet in België, dan moet je die vitamine niet nemen. Het is niet altijd zo met vitamine, dan als baat het niet, schaadt het niet. Bij vitamine C is dat voor een groot deel wel waar. Bij andere vitamine toch niet zo. Daar moet je mee uitkijken. Als je een optimale dosering van antioxidanten wil hebben, eet dan fruit en vooral heel veel groenten.
Ja, precies. De natuurlijke bron. De natuurlijke bron. Niet de synthetische versie, maar liever de natuurlijke bron.
Ja. Ik ben zelf er niet voor om antioxidanten via supplementen in te nemen.
Ja. Wat vind je dan van eventuele superfoods die sommige mensen in de vorm van een supplement innemen? Een bepaalde bes bijvoorbeeld of spirulina?
De term superfood is natuurlijk in eerste instantie een supermarketing term. En noem je voeding superfood en het heeft bijna iedereen's aandacht. Superfood is wat mij betreft verse voeding die niet industrieel bereid is, maar die je zelf in de keuken bereidt en in een gemengde vorm. Bijvoorbeeld wat tegenwoordig erg in is, zijn blauwe bessen. Nou, die zijn heel gezond, daar zitten heel veel juiste voedingsstoffen in. Maar als je zeg maar een kwart of een derde van je voeding uit die bessen laat bestaan, dat is absoluut niet gezond. Om meerdere redenen niet, omdat je veel te veel van bepaalde voedingsstoffen binnenkrijgt en veel te weinig van andere. En ook omdat je veel te veel glucose in dit verband zult binnenkrijgen.
Ja. William, dankjewel voor deze heldere informatie.
Graag gedaan.